Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom. Hier aanwezig of via de livestream of kerkomroep met ons verbonden. Vanmorgen zal voorgaan dominee Van der Leer uit Dordrecht. Ook u een hartelijk welkom. Als afkondigingen de collectes. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor onderhoud. En de derde collecte, welke gehouden wordt bij het verlaten van de kerkzaal, is voor als kanker je raakt. Van harte aanbevolen. Verder wijzen wij u nog op de mogelijkheid dat ouderen van 30 jaar en ouder een Bijbels dagboekje kunnen bestellen. Zie de nieuwsbrief. 70 heb ik. 70. Zei ik het verkeerd? Probeer ik het zo goed te doen, hè? Vanmiddag om 5:00 is er een gezamenlijke kerkdienst, welke in het teken zal staan van Hervormingsdag. Het thema van deze dienst is een vaste burcht is onze God. Deze dienst zal gehouden worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk en dominee Teuwissen uit Heerjansdam zal hierin voorgaan. Ons intochtlied is vanmorgen Psalm 25. De versen 1 en 7. Heer, ik hef mijn hart en handen op tot u, beslecht mijn zaak. En wat verder volgt. Voor zover het mogelijk is, zullen we dat staande doen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Stilmaken in onszelf, opdat we kunnen ontvangen wat God ons wil geven deze morgen. Amen. Onze hulp en verwachting in leven en sterven is van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de mensen tot het licht heeft geroepen, die trouw blijft tot in eeuwigheid, nooit loslaat het werk van zijn handen. En daarom genade voor u, voor jou en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de heilige gemeenschap van zijn geest. Amen. Vervolgen wij staande Psalm 25, vers 8 en 10. Ja, verder. Mogen wij toch steeds behoren. Mooi om deze dienst zo te beginnen. Ik vind het altijd mooi als er wat misgaat. Dan is er gelijk verbinding. Dus ook hartelijk welkom alle gemeentemensen, alle kerkgangers onder de 30. Ja? En ja, misschien dat we toch nog iets kunnen vinden wat ook wij of jullie kunnen lezen. Ik was wel op tijd thuis vertrokken. Ik had net als u sowieso een uur langer. En ja, je vertrouwt dan toch op de techniek tegenwoordig, de navigatie. En ja, ik zal het maar gewoon zeggen zoals het is gegaan. Google Maps kon jullie niet vinden. Wat heb ik toen gedaan? Ik reed allemaal rondjes, hier ergens waarschijnlijk wel rondom de kerk. En toen kwam ik bij een water en daar stonden twee jongens te vissen. En dat vond ik gelijk ook weer zo'n mooi beeld. Twee vissers. De oudste had geen idee waar ik het over had. Hij keek alsof hij water zag branden. Maar de jongste, die zegt, nou, dat is bij de bouwsteen. Ik zeg, de bouwsteen? Is dat een straat? Hij zegt, nee, dat is de school. Dus via de bouwsteen ben ik bij de ontmoetingskerk gekomen. En daar zou je zo een preek over kunnen houden. Ja. Maar ja, dan raakt de hele liturgie weer in de war. Maar de bouwsteen vind ik een mooi beeld. In de Bijbel wordt dat genoemd, hè, dat wij stenen zijn, levende stenen. dat we ons laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dus dat is ook een heel mooi beeld voor onze samenkomen in de kerk op zondagmorgen. Dat u hier niet alleen maar passief zou zitten, maar volop betrokken bent bij wat er vanmorgen gebeurt. En er is al heel wat gebeurd in het begin. En ik vond het ook heel mooi dat de organist dacht, jullie zingen zo goed, doe het laatste couplet maar a cappella. En op zich ging het redelijk, hè? Want de toonhoogte was mooi. Ik kom zelf uit Dordrecht. Wij wonen al 25 jaar in Dordrecht. En wij komen er van vroeger ook vandaan. Dus we zijn weer terug destijds gekeerd naar waar wij vandaan kwamen. Door een wonderlijke toeval, zou ik bijna zeggen, ben ik hier vanmorgen terechtgekomen. Niet alleen via die twee jongens aan het water, maar ook via uw preekvoorziener, die weer iemand kende, die mij kende. En er was iemand uitgevallen en er was bij mij een dubbele afspraak gemaakt. Dus waardoor ik een vrije zondag zou hebben. Maar toen ik dit bericht van jullie kreeg, dacht ik van nou, dan ga ik naar Schravendeel. Vandaar dat we elkaar hier ontmoeten. Het is de zesde zondag van de herfst. En dat kan je ook wel zien als je naar buiten kijkt. Het is een mooie herfst. Wij waren afgelopen week nog een paar dagen op een camping in Brabant. En in de volle zon. Maar zoals ook Psalm 25 ons wel heel dichtbij bracht. En ook de aankondiging van de derde collecte mij daarmee associeerde. Als kanker je raakt. Dus als het binnen je leven komt. Het niet meer theorie is en van anderen, maar in je eigen leven binnenkomt, dan zul je zo'n Psalm 25 ook anders zingen. Want dan gaat het over netten waarin je verstrikt raakt. Dan gaat het over vijanden. En zo kunnen dat niet alleen mensen zijn, maar kunnen dat ook situaties zijn die je kunnen benauwen. En deze psalm, zoals zoveel andere psalmen, en daarom is het ook mooi om dat als een intochtslied te gebruiken, die doen daarbij een beroep op Gods hulp, op Gods bijstand, op Gods nabijheid. Als je een zwaar gemoed hebt, als je onrustig bent door zorgen. Niet altijd zichtbaar aan de buitenkant overigens. Soms lachen we ook onze zorgen wat weg, ook een beetje uit zelfbescherming. Want niet iedereen moet gaan vragen hoe het nou met je is. Maar ik hoef u dat niet uit te leggen. Ik ben een mens, u bent een mens en wij zijn allemaal kwetsbaar, of we ziek of gezond zijn. Het leven is kwetsbaar en dat zien we ook in de grote wereld. Ik moet u zeggen dat sinds 7 oktober vorig jaar, en daar is natuurlijk ook alweer heel veel aan vooraf gegaan, maar die datum is natuurlijk ingesneden in de moderne geschiedenis van het volk Israël. En alles wat daarna is gebeurd tot op de dag van vandaag, ja, je ook een heel erg bezwaard gemoed kan geven. Naar alle kanten. En gisteren las ik nog een interview met een jonge man van 27, een christen die in Gaza woont. Zijn vrouw verloren heeft, zijn oma en zijn tante in de afgelopen maanden. En alleen maar vernietiging om zich heen ervaart en niet weet of die er morgen nog is. En zoveel mensen, ja, ook Artsen zonder Grenzen wijst ons erop, hè. Ook in Soedan, een vergeten ramp, waar ook zoveel mensen omkomen. Ja, wat leven wij dan in een andere wereld? Ook al kan het onszelf persoonlijk soms ook heel zwaar zijn. Nou, in deze dienst wil ik graag met u stilstaan vanuit onze eigen beleving. In wat het betekent om te zeggen dat we God willen ontmoeten. In wat het betekent om, als we zeggen dat we elkaar willen ontmoeten. En dat God ons kan helpen en dat deze dienst daar ook aan kan bijdragen, dat we ook, ja, onszelf ontmoeten. Dat we ook in de spiegel kijken. Dat we ook onszelf laten vullen met de genegenheid van God. Een lied uit het oude liedboek, wat mij zeer dierbaar is, wat gelukkig ook in het nieuwe liedboek teruggekomen is, is van Schulte Noordholt, O Heer die onze Vader zijt. En ik vind het altijd moeilijk om daar een couplet uit te knippen. Dus we zingen alle 5 de coupletten. De melodie en de tekst sluiten heel mooi op elkaar aan. En ik hoop dat het ook voor u een helend lied mag zijn. Samen bidden. Trouwe God en Vader, voor onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat we u mogen aanroepen. Als we blij zijn, als we verdrietig zijn, als we moeite hebben om het leven te leven, als we met veel verlangen en veel zin het leven elke dag weer aangaan. U kent ons. U weet wat er in ons leeft. En ook wat wij nodig hebben. Wij vragen uw ontferming voor deze wereld. Wij vragen uw hulp en bijstand in zoveel situaties van onrecht en geweld. Wij danken u voor de vredige omstandigheden waarin wij mogen wonen. Maar open ons hart, open onze ogen en onze oren om te ontdekken wat u wilt dat wij doen. Wat wij geven van onszelf, hoe wij goed kunnen leven. We bidden u als wij uw woord openen, dat het levendig mag worden, dat u het met uw geest bezielt. Opdat woorden, oude woorden, nieuwe woorden, binnen mogen komen in ons hart en ook in het midden van de gemeente. We weten ons verbonden met zo ontelbaar veel plaatsen, dichtbij en ver weg, waar mensen in dit lange etmaal samenkomen in uw naam. Om u te zoeken, u te eren en van u een opdracht te ontvangen voor hun leven en voor deze nieuwe week. Wees zo in ons midden, Heer, en doe weg wat verkeerd is in onze gedachten, in onze oordelen, ook wat verkeerd was in ons handelen of ons gebrek aan goed handelen. En leg uw stille rust, dauw van rust, op ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste Bijbellezing is uit het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 14, vers 18 tot 21. Waarin Jezus overigens begint met die bekende woorden: uw hart worden niet ontroerd, in de oude vertaling. En in de nieuwe vertaling is dat ook wel mooi weergegeven: wees niet ongerust. Jezus zegt, voordat hij zijn weg van lijden gaat: ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en van mij ontvangen. En ik zal mij aan hem en haar bekendmaken. Colossenzen hoofdstuk 1. Dat is een stukje poëzie in die brief van Paulus, waarin hij bezingt wie Jezus is. Beeld van God de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping, in hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zij die het woord horen, het bewaren in hun hart en eruit leven. We willen nu een lied uit opwekking zingen, wat aansluit op de verkondiging. We doen dat twee keer onder leiding van de wet.
In your battle, Lord. Satan,
deden jullie dat mooi? We hadden dit niet afgesproken. Ik was in de war. Het andere lied straks na de preek, dat zingen we 2 keer. Maar dit lied was eigenlijk voor 1 keer. Maar ik dacht van, wat hebben ze dat mooi aangepakt. Want, en heeft u dat wel eens 2 keer achter elkaar gezongen? U ging er ook helemaal in mee. En toen ik zei van, wilt u gaan staan? En toen voelde ik wel een beetje van, ja, hoezo? Dat doen we toch pas aan het eind weer. Of aan het begin. Maar u ging daarin mee. En ik voelde, ook voor mijzelf, dat we dat lied niet zomaar, oké, dan zingen we het nog een keer. Het werd op een andere manier gezongen. En soms is dat ook zo, hè? Moet iemand nog voor een 2e keer hetzelfde tegen je zeggen? Omdat je de 1e keer er toch nog onvoldoende naar geluisterd hebt. De tekst voor de verkondiging heb ik gekozen uit Psalm 25... En uit de oude vertaling, uit de Statenvertaling, wil ik hem citeren. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Het woord bestendig, dat intrigeert mij. Dat heeft iets van, dat is duurzaam, zouden we vandaag zeggen. Het houdt niet op. Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer. Gemeente van Jezus Christus. Een andere tekst die daarbij onmiddellijk bij mij naar boven komt. Het zal u zo niet direct iets zeggen, maar is Jesaja 58 vers 11. En Jesaja 58 vers 11 stond met sierlijke letters gegraveerd, geschilderd op een houten tekstbord. Wat je vroeger had. En wat, en die mevrouw zal ik ook nooit vergeten, in mijn eerste gemeente in Rotterdam-Zuid, toen ik daar kwam in 1984. Toen was zij al 89 jaar. Uiteindelijk is zij 105 jaar geworden en toen ik weer terug was vanuit het oosten van het land en predikant werd in Dordrecht, toen heb ik ook haar uitvaart mogen doen. En onze kinderen, die noemden haar oma Schoenmakers. En die kinderen waren nog niet eens geboren toen ik haar leerde kennen. En deze mevrouw, die zelf nooit moeder was geweest, maar stiefmoeder was geworden van 4 kinderen. Zoveel liefde droeg in haar hart en zoveel had meegemaakt in haar leven. Die had dit tekstbord boven haar, ja dat was toen nog het bejaardentehuis bij wijze van spreken in IJsselmonde. Een soort zitslaapkamer. Boven haar bed hangen. En dat was haar trouwtekst. De Heere zal u geduriglijk leiden. Ook weer zo'n ouderwets woord. Bestendig. Geduriglijk. En uit dat vers sprak zoveel vertrouwen. Het hing nog steeds boven haar bed. Ik heb zelf een klein icoon meegenomen dat op mijn studeerkamer hangt. En we kunnen hem ook via de projectie zo zien. Het is het beeld van Christus Pantocrator. De Almachtige. Krator, heerser. Het woord wat we ook hoorden in dat gedicht van Paulus, hè? Dat in hem alles geschapen is. Ook machten en krachten, heersers, ze zijn allemaal aan hem onderworpen. En in de orthodoxe traditie zijn iconen vensters op de eeuwigheid. Ze vormen een deel van de bevindelijkheid, van de spiritualiteit van gelovigen door de eeuwen heen. En ze zijn de laatste tientallen jaren ook meer zichtbaar geworden. Niet alleen binnen de orthodoxe en ook de Rooms-Katholieke, maar ook de protestantse traditie. En voor mij is dit een beeld. Het komt uit de Byzantijnse kunst van het orthodoxe christendom. Bevindt zich overigens origineel in het Sint-Catharina-klooster in de Sinaï. En je ziet het ook vaak als een mozaïek en een kerkkoepel. Wat dit beeld voor mij uitdrukt, is wat we ook kunnen lezen, maar zo kun je het ook zien, zeg maar. En sommige mensen zijn ook echt beelddenkers. Het beeld uit dat God groter is dan ons hart. En dat Christus als Zoon van God ons overstijgt. En dat Hij de hele kosmos, zoals Paulus dat beschrijft in de Colossensebrief, in zijn hand heeft. Dat kunnen wij ons absoluut geen voorstelling van maken. Alle melkwegstelsels, de hele ruimte, het zwarte gat. Alles is door hem en voor hem geschapen. En hij zegt in Johannes 12, vanuit die almacht, vanuit dat gezag, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal niet in de duisternis verdwalen of ronddwalen. En twee hoofdstukken later, ik laat jullie niet als wees achter. Wees maar niet bang. Ik kom bij jullie terug en ik leef en jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in de Vader ben, dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Dit is werkelijk ongelooflijk dat Jezus zelfs zijn diepste intimiteit die hij met de Vader heeft van eeuwigheid af, met ons schepselen op die kleine planeet in dat onmetelijke heelal, dat hij dat met ons wil delen. Wij koesteren onze privacy en terecht. Het wordt soms door allerlei wetgevingen wel heel ingewikkeld gemaakt, maar in principe heb je als mens recht op je eigen ruimte. Je persoonlijke ruimte. En is het aan een ander om daar respect voor te hebben. En die grens niet te overschrijden. Zonder jouw toestemming. Zonder jouw uitnodiging. Want dan kom je in de intieme kring van je eigen leven. En er zijn zaken. Zo hebben wij dat niet alleen afgesproken in onze samenleving. Hoewel dat met voeten wordt getreden. Maar er zijn zaken die zo kostbaar zijn, dat we ze houden tussen onze geliefde en onszelf. Binnen de intimiteit van een vertrouwensrelatie. Die intimiteit van die opperste liefde, daar vertelt Jezus niet alleen over. Dat zijn kracht is, dat hij daarom ook zijn opdracht op deze aarde kan uitvoeren en ook wil uitvoeren. Maar zonder dat wij dat verdienen, zonder dat wij daar aanspraak op kunnen maken, omarmt hij ons en trekt hij ons vol liefde binnen die intieme kring. En dan zul je begrijpen dat ik in de Vader ben, dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Een grotere verbondenheid kun je niet voorstellen. Het tweede plaatje wil ik vragen om dat te laten zien. Daar is ook een gebed in opgenomen. Heer, bestuur mijn wil en leer mij steeds de geest van bekering te hebben, te bidden, te geloven, te dulden en te vergeven en allen te danken en lief te hebben. Wat we hier zien is dat aan deze icoon het gebed wordt verbonden van niet alleen maar de verticale lijn. Het kan ook, hè, dat ik me zo concentreer op wat, alsof ik God voor mezelf alleen zou hebben. En ik hem vervolgens niet wil delen. Terwijl hij alles deelt. Dus daarin zit ook de opdracht en de uitnodiging om wat wij in hem ontvangen ook te delen. En hem niet voor onszelf alleen te houden. En de eerste zin, ja, die staat wel haaks op het huidige levensgevoel. Want daar staat, en ook heel begrijpelijk, eigen regie heel erg hoog in het vaandel. Dat is mijn persoonlijke vrijheid. Ik doe wat ik wil. Maar daar zijn ook grenzen aan. Want mijn vrijheid kan jouw onvrijheid betekenen als ik daarin treed. Dus regie en autonomie is nooit absoluut. Als we hier de kerk uitlopen en we zouden zo straat oversteken en zeggen, nou, ik ben autonoom, ik kies ervoor om nu over te steken, al komt die auto eraan. Ja, dan gaat het mis. Onze autonomie is dus altijd relationeel. Staat altijd in verhouding tot de autonomie van een ander. En u begrijpt dat dat ten diepste zo is in de relatie tot God. Dat hij koestert onze uniciteit, hij heeft ons geschapen. Hij koestert ook onze vrijheid, hij wil dat wij leven naar, ja, zoals hij het heeft bedoeld. En het mooiste is natuurlijk als wij vanuit onszelf hem uitnodigen om als het ware, ja, zoals dat in ouderwetse evangelisatie al werd gezegd, het stuur van ons leven over te nemen. Of op de troon van ons leven te gaan zitten. Dat doe je alleen als je iemand volledig vertrouwt en weet dat hij altijd het beste met je voor heeft. Nou, dat is in het menselijk verkeer nog wel eens de vraag, maar ten opzichte van God hoef je daar niet over in te zitten. Kun je dat vrijmoedig bidden, bestuurt u mij maar wil. Wilt u mij maar geduriglijk leiden. Als ik dan denk aan uw gemeente hier, de ontmoetingskerk in Schravendeel, niet voor niks ontmoeting genoemd. Zoals jullie het aangeven, we willen God aanbidden. Hem en elkaar ontmoeten, geestelijk vernieuwd worden en groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dat doe je aan de ene kant persoonlijk, maar nooit alleen. Dus daarin komt ook dat laten we elkaar ook dulden en vergeven. Dat is niet altijd gemakkelijk. En laten we ook elkaar dankbaar zijn en elkaar liefhebben. Dat is een voortdurende opgave kan dat zijn, als je, ja, zo met elkaar optrekt, met zoveel verschillende achtergronden, toch eigen gedachten en ideeën. Traditie en vernieuwing staat altijd een beetje op spanning, in de samenleving, maar ook in de kerk. Wat kunnen we dan leren van Jezus Christus Pantocrator? Ik wil nog even vragen om het volgende plaatje te laten zien, waarin we het icoon zelf nog meer in beeld krijgen. Kent u die uitdrukking ook van, die wel eens wordt gebruikt, kun je iemand lezen? Een mens als verhaal, een mens als een mengeling van non-verbale en verbale uitdrukkingen. Een mens die zich opstelt, op een bepaalde manier contact maakt. Kun je iemand lezen? Kun je iemand begrijpen? Kun je iemand in zijn eigen achtergrond plaatsen? Hoe kijk je naar iemand? Wat lees je af van haar gezicht? Wat lees je af aan zijn houding? Wat zie je, wat hoor je, wat voel je? En als we dan kijken naar dit beeld, dan heeft de Christusfiguur hier een, ja, toch wat een strenge blik. Een hele serieuze blik. Hij kijkt ons als het ware heel indringend aan. En je wordt, als je langer naar een icoon kijkt en dat ook doet in een houding van gebed, als het ware in het beeld getrokken. Kun je ook een stukje intimiteit ervaren. Wat we zien is dat het rode onderkleed, zo is het ook bedoeld en geschilderd, staat voor de goddelijke natuur van Christus en de blauwe mantel voor zijn menselijke natuur. De twee vingers zijn ook een verwijzing naar de goddelijke en de menselijke natuur en de drie vingers zijn het zegengebaar van de Triniteit, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals Paulus in Korinthe zegt, de God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Christus. En in de Hebreeënbrief staat, in hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. En weet u wat voor woord daar wordt gebruikt in het Grieks? Karakter. Dus Jezus Christus vertegenwoordigt het karakter van God. Het wezen van wie iemand ten diepste is. Een karakter vol trouw, vol langdurige genegenheid en bemoediging. En in Colossenzen 1, wat we gelezen hebben, hij is het beeld, en daar staat letterlijk het woord icoon, daar is het woord icoon van afgeleid. Hij is het beeld van God de onzichtbare, Jezus als het gezicht van God, de Zoon als de openbaring van de Vader. Zo Vader, zo Zoon. Zoals Jezus zelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wanneer we kijken naar dit beeld, dan kunnen we het ook toepassen op onszelf. En zo ook toepassen op ons gezamenlijk. Dat we namelijk door hem gezien worden. Dat, zoals er ergens in het evangelie staat, zij zagen niemand dan Jezus alleen. Dat was bij de verheerlijking op de berg. Toen er van alles was gebeurd, op een gegeven moment zagen ze hem in zijn volle luister. Daar wil ik tenslotte met u naar kijken. En dan wil ik graag vragen om het volgende plaatje te laten zien. Hij kijkt mij aan. Hij spreekt mij aan. En hij raakt mij aan. En daar zouden we ook de Triniteit in kunnen verweven. God de Vader kijkt mij aan. God de Zoon spreekt mij aan. En God de Geest, hij raakt mij aan. Hij raakt mijn leven. Dus hij kijkt jou en u aan. Hij spreekt u en jou aan. Hij raakt jou en u aan. Wat gebeurt er in dat moment? Als hij naar je kijkt, wie ziet hij dan? Als hij tot je spreekt, wat zou hij zeggen? Wat zou zijn boodschap zijn? Voor u, voor jou, voor mij. En hoe zou het voelen als hij je aanraakt? Op het moment dat wij deze drie vragen onszelf stellen, en dat kunnen we ook doen door onze ogen te sluiten en dat beeld op te roepen, of een ander beeld wat we in ons dragen van de grootheid van God, dat kan iets in de natuur zijn, dat kan een tekst zijn, dat kan een schilderij zijn. De God die mij ziet. Zoals ik ben. En mij kent beter dan ik mijzelf ooit ken. Psalm 139. En tegen mij spreekt. Ik hou van jou. Ik zorg voor jou. Ik ben blij met jou. Ik ben trots op jou. Jij mag er zijn. Ik gun jou rust. Jij bent het waard. Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Een mens naar mijn hart. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Bij al die verschillende aspecten zijn even zoveel teksten toe te voegen. En wie mijn geboden kent, zegt Jezus, en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Als je een relatie van liefde, van vertrouwen hebt, dan wil je daar heel veel in geven. Dat kost ook geen moeite. Dat moet je wel steeds opnieuw weer vernieuwen. Het gaat niet vanzelf. Dat geldt voor een liefdesrelatie, dat geldt ook voor een geloofsrelatie. En zo onderhouden we dat met elkaar en voor onszelf. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Ik moet steeds opnieuw, als het ware, mijn hoofd opheffen of mijn hart, mijn geestelijke blik richten. Dat is Hij. Dat is Hij van wie wij zingen, in wie wij geloven, op wie wij vertrouwen. En Hij kijkt naar ons. En Hij gelooft in ons. Hij vertrouwt op ons dat we Hem volgen. Hij is daarin ook afhankelijk van ons, want Hij geeft ons die vrijheid. Opdat we zelf zullen vragen: bestuurt U mijn wil? Open mijn ogen, opdat ik U zien kan. Open mijn oren, opdat ik Uw stem hoor. Open mijn hart, opdat ik gehoorzaam. Dat is het opwekkingslied wat we zingen nu na de preek. En dat doen we ook 2 keer. Amen. Opdat we het niet vergeten. En ja, daar is hij weer. Ik nodig u uit, als u kunt, om dat staande te doen. Dan ben je nog bewuster van wat je zingt. Dan heb je wat meer ruimte ook voor de adem. Wil Jezus mij
Thank you.
zo willen wij ons openen, Heer. En willen we u vragen of u ons daar steeds maar weer opnieuw aan wilt herinneren. Dat het tijd wordt om opnieuw onze ogen op u te richten. Dat het tijd wordt om echt te horen wat u tegen ons wilt zeggen. En dat we steeds opnieuw met vallen en opstaan te blijven leren, geduriglijk, om u te gehoorzamen. Om onze naasten niet te snel te oordelen. Om elkaar te verdragen en te dulden. Om degene die ons heeft gekwetst te vergeven. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar we kunnen dat alleen wanneer we ons laten koesteren binnen de intimiteit van de liefde tussen uw Vader en u. En we danken u uit de grond van ons hart dat u zo royaal bent, dat uw liefde en trouw zo onmetelijk zijn, dat het de dragende grond vormt onder ons leven, het fundament van de gemeente en ook de toekomst van de wereld in zich bergt, hoe donker en hoe onzeker en hoe dreigend die ook is. Wij vragen u, we bidden u voor deze wereld. We bidden u voor Jeruzalem, voor het land daaromheen en de mensen die er wonen, voor Israël, uw volk, voor de Palestijnen, uw mensen, voor allen die Jeruzalem hoger hebben dan elke andere wereldstad, Joden, christenen, moslims. Wij smeken u om wijsheid voor wie daar richten en regeren. En om de wil tot vrede voor wie elkaar ten dode toe bestrijden. God, wij bidden u voor de plaats waar wij ons hebben gevestigd. Voor alle dorpen en steden in de wijde wereld. Huizen vol mensen, straten vol verkeer. Mensen aan de zelfkant van het leven. Mensen vol tegenstrijdigheden. Onze eigen belangen, onze eigen verlangens. We bidden voor alle die verantwoordelijkheid dragen. Landelijk, plaatselijk, provinciaal. Gekozen om te kiezen voor mensen. En niet voor prestige of prestaties. Dat ze zich groot en sterk zullen maken. Voor wie klein is en zwak. Bidden u voor allen die er wonen, dat ze het leefbaar houden voor elkaar. Dat wij zorg en aandacht hebben voor mensen die niks meer hebben of niks kunnen. En dat kinderen veilig zullen zijn. Ruimte hebben om te spelen, om vrolijk te zijn. Dat ouderen ons voorgaan in de eerbied voor wie anders is. Dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem niet het slachtoffer worden van vooroordelen en het gif van rassenhaat. Dat de mensen in ons midden zijn, die de hoop levend houden op een stad van vrede, waarin wij aan één tafel zitten met hen die wij nu niet begrijpen en die we misschien nog nauwelijks kunnen aanvaarden. O God, wij bidden u voor al uw mensen, ook voor onszelf, in onze eigen kleine kring, waar wij bezeerd zijn geraakt in ons leven. Waar we deuken hebben opgelopen, kwetsuren. Wilt u onze wonden verbinden? En wilt u ze ook doen helen? En wilt u ons bij elkaar houden? Persoonlijk en als gezin en ook als gemeente. Heer, zegen onze vriendschappen. Die soms sterker zijn dan familiebanden. Heer, wees met ons in onze plannen, in onze ambities of juist wanneer we die verloren hebben. Geef ons, Heer, wat we nodig hebben. Wees met hen die geraakt worden door kanker en allen daaromheen. Geef uitkomst, Heer, en steun en vertrouwen. En in de stilte van ons hart willen we u datgene noemen wat ons roert en raakt. Gij stem die ons oproept, God die ons uw boodschap overdraagt. Wij vertrouwen ons aan u toe. Wij beroepen ons op uw hulp. En wij zijn zeker van uw genade. Kracht geeft gij ons als wij bidden, het gebed dat u ons gegeven hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven. En de kinderen komen dan ook terug van de kinderkerk om samen met ons deze dienst af te sluiten. Nou, wat gezellig, al die kinderen erbij. En al die blije gezichten van die vaders en die moeders en die opa's en die oma's. Niet te vergeten. Hoi, hoi, hallo. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. We gaan nog een heel mooi indringend lied zingen. Wat je ook raken kan. Een lied over de toekomst. Wat ons op de been kan houden. Er is een dag, er komt een dag. Ik wens u allemaal een goede zondag en u mag straks ook heen gaan onder de zegen van de Heer. Onszelf uitgezongen, lieve mensen. We hebben iets van ons verlangen erin gelegd, in onze hoop. Maar opdat we het uithouden in het gewone leven, waarin alles soms weer zo tegenstrijdig en zo hard kan zijn, ontvangen we de zegen. En als u komende week ergens tegenaan loopt, in uzelf of in een ander, of de situatie van de wereld uw gemoedsrust bezwaart, dan hoop ik dat u terugdenkt aan dit moment, waarin we gedragen worden. De zegen is iets die over ons uitgesproken wordt, maar die ons draagt. Open uw hart om de zegen te ontvangen. De Heere, Hij zegene u en Hij behoede u. Hij doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, over jou en geven u en jou vrede. Amen.